Geliefde gemeente, wij letten nog eens op zondag 32 van de Heidelberg Catechisme. Dat is het derde deel. Wij spreken immers van ellende, verlossing en dankbaarheid. Het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Vraag 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Het antwoord luidt: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd blijft, en dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87. Kunnen dan die niet zalig worden die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? Het antwoord luidt: op geenerlei wijze, want de schrift zegt dat geen onkuiste of afgoden dienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het rijk Gods beërven zal. Tot zover. Het ging over de goede werken. De vraag naar de goede werken. En verleden week, of dat is langer geleden, 2 weken geleden, hebben wij getracht iets te zeggen over de juiste plaats van de goede werken. We hebben aangeduid de opvatting van de Romeinse kerk, dat wij door God helpende genade, waardoor wij goede werken doen, een stuk van de rechtvaardigheid verwerven waarmee wij voor God kunnen bestaan. We hebben ook gehoord van degene, het leeft allemaal trouwens in ons hart, heb ik er ook bij gezegd, hebben ook gehoord van die gedachte: och, hoe meer zonde, hoe meer genade. Laat ons het kwade doen, dat het goede daaruit voortkomen. En we hebben ook gehoord, onder andere van degene die zeggen: nee, wij kunnen op aarde de volmaaktheid bereiken. Dat moet mogelijk zijn. Dat moet ons ideaal zijn. En we kunnen het ook. Als wij tot het geloof in Christus gekomen zijn, als wij wederom geboren zijn, dan moeten wij de volmaaktheid kunnen bereiken. Zij sluiten niet uit dat er zo nu en dan sprake kan zijn van een slippertje, bij de inzinking, maar de hele tendens van het leven moet volmaaktheid ademen. Vandaar dat men nogal vrij scherp reageert op dat element in de prediking, waar bijvoorbeeld scherp benadrukt wordt: we blijven maar mensen. We blijven maar zondaar. En we maken de schuld nog dagelijks groter. En het wordt niet beter, maar het wordt erger met mij. Daar reageert men heel fel tegen. En men noemt dat miskenning en verraad van het woord van de Heere, die gezegd heeft: wees dan gij lieden volmaakt, zoals ook mijn Vader, die in de hemel is, volmaakt is. En zo hebben wij verschillende gedachten over de goede werken genoemd. En we zijn tenslotte daar beland dat het niet goed is wanneer in de protestantse kerk de goede werken, ja, zo worden weggeduwd, en dat doen we al gauw aan mee hoor, dat als het woord goede werken een keer valt, dan kijken de mensen naar raar. Goede werken, ja, daar moet je rooms voor wezen. Hebben wij toch niet? En dat juist in de prediking van de schrift, in de verkondiging van de schrift, de goede werken op de goede plaats komen te staan. Dat ze dan door ons, als het goed is, meer worden gewaardeerd en geëerd dan in de Romeinse kerk. Of bij de perfectionisten, de volmaaktheidsdrijvers. Omdat als we de schrift mogen horen en geloven, dan komen die goede werken precies op de goede plaats te staan. Dan komt Christus in het middelpunt en zijn verlossend werk. En de werken die God voorbereid heeft in Christus Jezus, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nou, toen hebben we nog een klein stukje van het antwoord gehoord, tot en met de Heilige Geest, en we hebben gehoord daarom. Dat goede werken moeten doen, dat hebben we dus niet ontleend uit een soort moeten van ons, maar uit het moeten van Christus, van de Heer. En daarom begint die vraag, dat antwoord, daarom dat Christus, daar valt alle nadruk op. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, dat zover zijn we gekomen. Laat me daar nog even op inhaken. Gekocht, vrijgemaakt. Wij behoorden God in bepaalde opzichten niet meer toe. God kan geen gemeenschap hebben met de zonder, hij kan niet net doen alsof er niets gebeurd is. En wij hebben onszelf uitgeleverd aan de duivel, aan de zonde, aan onze eigen ik, zin en wil. Je moet je dat zo indenken, er is een totale overplaatsing aan de orde. We zijn van de hemel in de hel gekomen, van de dag in de nacht, van een paradijs in een slavenkamp, van Kanaan in Egypte. Daar zitten we heel goed in, heel vast in. Want doordat we van God zijn weggegaan en afgevallen, is tegelijkertijd onze natuur, dat betekent ons hele denk, ons hele levensopvatting en aard, is zo vervormd dat we de dood aanzien voor het leven. En het leven voor de dood. Zo'n omturning, zo'n ombuiging, zo'n overplaatsing heeft de plaats gehad door de zondeval. Dat zie je. Dat zie je in de praktijk van het leven. Je zegt ja, maar ja. Als je soms hoort onder welk een hels kabaal, onder welke helse klank de mens zich beweegt en vermaakt. Zie, het heeft toch niets meer te maken met het normaal. Het is toch abnormaal. in de uitingen van zijn kunst, vaak ook in alle uitingen van het leven, zie je dat hij eigenlijk helemaal omgekeerd is. Het komt ook steeds sterker uit. Hoe ouder de mensheid wordt, hoe beter komt het uit, hoe sterker komt het uit. Dat we niet met God rekenen en ook niet kunnen rekenen en niet willen rekenen met hem. Ik ben de maatstaf van de dingen. Een terugkeer ook via de kerk vaak tot dat heiden zijn, dat we innerlijk zijn. We zijn innerlijk heiden. Terugkeer. Wij zijn, naar bijbelspraak gebruiken, opgesloten met ons goed vinden. Trouwens, al zouden we het niet goed vinden, geldt toch niet. Maar we zijn met ons goed vinden opgesloten in het huis van de zonde, van een sterke macht, Satan, die daar de lakens uit deelt. Kunnen we niet uitkomen. Het krankzinnige is dat we daar als slaven onze mond vol hebben over vrijheid, over toestanden in deze wereld die veranderen moeten, terwijl we ze zelf creëren. Zelf hebben daar gesteld. Daar moet je over nadenken, hoe gek. Ja, zeg je maar ja, als iedereen er nou zo eens over zou denken. Wie moest er dan nog iets proberen goed te maken? Dan is alle activiteit eigenlijk, zou dan voor niks zijn. Als het dan zo is dat we allemaal gek zijn. Dat we allemaal blind zijn, dat we allemaal stom zijn. En nog stommer dan stom, want de ene maniak die veegt de andere maniak de mantel uit. En de ene maniak die loopt met een pistooltje op zak om de andere eronder te houden. Wat is dat dan voor een krankzinnige toestand? Stel je voor dat er nou niemand zijn stem zou verheffen tegen het onrecht wat er is. Dan zou je helemaal wel in kunnen pakken. Ja, maar is het nou beter geworden? Is het nou met jou en met mijn denkbeelden van zo kan het niet blijven? En daar deugt niks van. En als ik die kerel tegen zou komen, dan schoot ik hem eigenhandig dood. Zo'n beul. Zo'n politiek. Maar is het niet krankzinnig? Is het er beter mee geworden? Want zo zijn er nog een paar miljoen en nog meer die zo praten zoals ik en jij praten. Moet je dan de schuld geven tenslotte aan een paar van die mensen die aan de touwtjes trekken en zeggen dat zijn we? Bewijst dat niet onze krankzinnigheid? We kunnen het aardig signaleren wat er aan de hand is in de wereld, in de maatschappij en hoe het zou moeten. Maar wees nou eens eerlijk, is het niet om moedeloos te worden als je vandaag de dag de wereld inkijkt? Als je dan ziet hoe het is en je leest de krant, dan zeg je, is er ooit in de wereldgeschiedenis een tijd geweest van zoveel spanning, zoveel terrorisme? Het lijkt net hoe verstandiger de mensen worden in het formuleren van hun formules, hoe het zijn moet en hoe het ook nog anders kan, hoe beroerder het wordt, hoe erger het wordt. Je gelooft het misschien niet, maar dat is nou het bewijs van die onafwijsbare waarheid van God. We zitten in het schip. We zitten in de gevangenis. We zitten in het slavenkamp. En de een die mag wat mooier zingen dan de ander, maar er verandert niks. Je zou denken aan het vers, ik geloof, van Beets, van de... Ze dronken een glas. Ze Ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Ja. Daar komt het op neer. Wat is het woord van God waar? Hij is verkocht. Hij heeft zijn eigen verkocht. En nou bewijst hij met heel zijn doen en laten dat Gods woord de waarheid is. Hij kan, totdat hij gek wordt zowat, kan hij zoeken en zeggen, ja, maar dit klopt niet en dat klopt niet. En hoe kan dat nou wat er in de Bijbel staat en dit en dat? Maar als een berg van graniet blijft dat woord staan. Je kan er tegenaan springen. Je kan je eigen te pletten lopen. Je kan schelden en zeggen, ja, dat christendom, dat geloof, dat is de enige sta in de weg nog van onze vooruitgang. Als die lui niet meer zouden bestaan en als dat geloof nou eens ophoudt. Hè, maar dat is eigenlijk, dan moet je die krankzinnige mensen horen. Dat is eigenlijk, dat is de factor. Waarom het niet gaat. Waarom het te langzaam gaat. Want die lui die zeggen, ja die zeggen dat we toch niet redden. En die lui die zegt toch te dompen erop. En er verandert niks. Als de kerken leeglopen, wordt het niet beter. Helemaal niet. Voel je dat als je in het groot tegen alles aankijkt? Dat je zegt, ja. We zijn inderdaad, we hebben onszelf verkocht. En de Bijbel gebruikt het beeld van een huis. En in dat huis, daar zit een enorme sterke reus. En die reus, die heeft ons neergezet en zegt, jij zit daar en jij zit daar. Ga jij maar een poosje kwijken voor de vrede en jij een beetje rotzooi over de oorlog. En jij hebt weer een ander stramien waar je op borduurt van de morele herbewapening enzovoort. Prachtig, schrijf nog maar een boekje erbij. Er zijn er al zoveel geschreven, er kunnen er nog wel een paar bij. Ja, zeg een mens, maar als je dat, meen je dat werkelijk, man? Als ik dat zou weten, dan zou ik gek worden. Dat je, kun je daar zo, daar mag je niet mee spotten. En toch is het zo, in dat huis. En dan gebruikt de Bijbel, ik noem nou een paar dingen, maar ik wil er ons bij insluiten. Dan geeft hij ook een psalmboekje, deelt hij ook uit, en een godsdienstig blaadje. Ja, en dan krijgt ook iedereen zo zijn bezigheden. Alleen ik denk wel eens, ja niet vanuit een zekere hoogte, helemaal niet. Maar dan denk ik wel eens, dan hoor ik, ja, er verandert niet zoveel, dominee. Maar kijk eens, we kunnen erom bidden. We kunnen erom bidden. Laten we dat niet vergeten, hoor, het gebed. Ja, zie jij, die ook weer wat. Het is toch een voldaan gevoel. Niet te hard praten over de ander, het mag is. Dat is goed ook. Fatsoenlijk, menslievend, christelijk zijn. We redden het niet, maar we kunnen er toch voor binnen. Dat geeft dan toch nog een stukje. Ja, toch kan het zijn dat je met alles in die gevangenis toch nog zit. Verkocht. En uitgeleverd. Aan de Satan, aan mezelf. Aan de machten en heerschappijen die rond waren over deze wereld. Ik ben dus gekocht en ik heb nu ook een werkcontract gekregen. Een arbeidsovereenkomst. En die arbeidsovereenkomst houdt in dat ik indien mogelijk, net als bij die overgetuigen, 24 uur per dag in de weer ben. Het is nooit genoeg. Voor wie? Voor die reus. Voor die reus die daar zit. In dat huis. Die de deur heeft gebarricadeerd. En die van alles voor ons organiseert. Daar ben ik in dienst. Die zegt, alsjeblieft, je moet doen wat ik zeg. Natuurlijk, zo gaat het niet echt. Of gaat het wel zo? Nou ja, ik denk vaak dat ik dat allemaal niet. Dat het mijn persoonlijke vrijheid is, dat ik dit of dat doe. Dat ik het schop geef tegen het woord of tegen het evangelie of tegen de wil van God. Dat doe ik toch zelf. Dat we lang ingepakt zijn door die reus. Ik ben dus verkocht. Ik heb mezelf verkocht en uitgeleverd. En ik ben ook dienstbaar. Dienstbaar. In de Romeinenbrief staat dat we dienstbaar zijn aan de zonde. We zijn tot uw beschikking. Wat wil je? Nou, noem maar op. Waar het leven van ons mensen naar ziel en lichaam nog verder aan te gronden gaat. Dienstbaar. Zo sterk. Ik heb wel mensen horen zeggen, ik wil het niet en toch doe ik het. Waarom wil je het niet? Nou ja, vaak hoor je dan dat het ook gaat om je eigen. Mijn gezondheid, mijn geld, mijn eer. Dan kan ik heel wat ondernemen. Die idee dat ik 120 jaar zou kunnen worden als ik bijvoorbeeld zus of zo doe, dat trekt wel een beetje. Maar gaat dat nou eens ontleden? Is dat waardevol? Dat je nog 20 jaar langer moet zitten? Om een eeuwigheid te zitten? Is dat waardevol? Dat eigenlijk alles bepaald wordt door mezelf. Want ik bedoel alleen mezelf, want ik ben natuurlijk bang. Dat ik mijn rijkdom verlies. Dat ik mijn gezondheid verlies. Ja, dit is het. Ja, maar je kan daarmee je gezondheid niet spelen. Nee, nee, dat zeg ik niet. Maar waarom niet? Waarom niet? Uit angst? Dat ik misschien gauw dood ga? Als dat de achtergrond is, dan voel je wel aan. Dan heeft het weinig groots in zich. Dan staat het in ieder geval niet in verband met God. De oorsprong van het leven. De onderhouder van het leven. Dienstbaar, een contract. Om mijn leden te stellen tot wapenen der ongerechtigheid. Door mijn lichaam, dat betekent in Romeinen 6, betekent dat niet alleen die handen en die armen, als er sprake is van die dienstbaarheid aan de zonde en aan de dood van het lichaam. Maar dat betekent eigenlijk mij helemaal. Maar zoals de ziel nou mijn lichaam regeert, de wil, het centrum van menselijk wezen, de wil bepaalt dat die arm dit doet, dat doet, weet je wel, die taal bepaalt hoe je koud, hoe je slikt, dat gaat allemaal, wordt dat vanuit, en wat je doet en zo, dat wordt allemaal vanuit dat centrum van de wil gedirigeerd. En dan is dat hele wilsleven van de mens gebonden aan wat niet goed is. Is er dan geen goed? Maar natuurlijk, ik belicht dit wel heel eenzijdig. Onder de mensen heb je nog heus wel goede dingen. Die God geeft, vergeet dat niet. Die God geeft. Een van de grote mannen van Bengalen, verleden tijden, die ontzettend wijs was. Die had zo'n gevoel voor zijn medemens. Dat hij was oud. Maar op een dag werd hij koud. Steeds koud. Hij zat te rillen. Ze dachten, hij zal sterven. Hij zag er ook uit als een sterven. Ze probeerden hem toe te dekken. Warm te krijgen met dekens. Niets hielp. Totdat één van de aanwezigen. Het is een Bengaalse legende trouwens, maar misschien berust die op een stukje werkelijkheid. Eén van de aanwezigen, die ging op zoek. Die ging naar buiten. En die vond daar in de buurt, onder de struiken, een paria. Een verschoffeling. Een man die daar praktisch lag te sterven van de honger, van de kou. Hij nam hem mee. Hij bracht hem in het huis van de oude wijze die bijna dood was. Kleedde de paria aan, warmde hem, gaf hem te eten. En tot hun verbazing zagen ze dat de oude man weer opknapte. Dat is mooi. Hij had intuïtief aangevoeld hier in mijn omgeving direct is iets waaraan ik sterven moet. Of zoals die keizer lang geleden aan Sina die zei, iedere burger van mijn rijk die hier in Sina verdrinkt, ligt op mijn geweten. Ligt op mijn geweten. Dat is zeldzaam. Daarin zie je ook iets van de goedheid van God. Maar toch, al zulke wonderlijke dingen nemen niet weg dat wij van onszelf ver verwijderd zijn van die glans. Ver verwijderd zijn van de heerlijkheid Gods. Gebonden. Slaven. Wat is er nu gebeurd? Christus heeft het recht verworven op deze slaven. Hij heeft de muur die het onmogelijk maakte dat wij vrij zouden worden, heeft hij verslecht. Hij heeft dat gedaan door de schuld te dragen die op ons rust. Vanwege ons moedwillige kiezen voor de Satan en de zonde. Maar hij heeft ook de straf gedragen. Dat oordeel dat op die ontaarde, ontgoddelijke mens rust. Hij gedraagt. Hij heeft dus door de koop, het betalen, heeft hij het recht verworven om er wat aan te doen. Ja, je zou zeggen, je kunt die paria, die kun je ook laten zitten. En zeggen, nou ja, dat is buiten de deur hoor, kan je overal niet meer druk maken. Maar, als er werkelijk hulp geboden wordt, ja, daar komt meer voor kijken, dat voel je wel aan. Christus heeft uit liefde tot God, tot de Vader. Hij heeft uit welbehagen met de Vader, heeft hij de prijs betaald. Ze zijn van hem. En nu? Ze zijn zo van hem, op zo'n manier. Hij is in hun ellende en in hun dood en in hun vloek ingegaan. Hij wilde ook dat afschrapsel worden om zo te krijgen wat wij waard zijn. Maar goed, hij heeft betaald. Daar gaan we niet al te ver op in. Met zijn eigen leven. Dat hij in de dood gegeven heeft. Wat nou verder? Vrijmaken. Kinderen, stel voor dat jullie van dieren houden. Neem aan, de meeste kinderen houden van dieren. Je komt ergens en daar zie je in een hok, zie je een paar lieve konijntjes of poesjes. Je hoort ze miauwen of piepen. Je kijkt in dat hok. En je roept, o vreselijk, kijk die diertjes daar zitten. Ze krijgen zeker geen eten. Heel mager. Ziek. Terwijl je staat te kijken, dan denk je, vandaag of morgen zijn ze dood. Dat wil je niet. Je zegt, mag ik die beestjes kopen, dat lieve poesje of konijntje? Mag ik hem kopen? Want hij is niet van je. Je mag niet zomaar het hok openmaken en hem eruit pakken. Papa wil u, dat poesje, wilt u dat konijntje voor mij kopen? Nou, we gaan wel eens naar die man toe. Hoeveel kost dat, dat konijntje of dat poesje? Nou, 5 gulden. Oh, dat is goed, meneer. Mogen wij het kopen? Ja, dat is goed. Betaal 5 gulden. Nou is die van jou. Maar wat doe je nou? Je gaat gauw een doosje halen. En je doet hem erin. En je gaat naar de dierenwinkel. En je koopt stro en voer en een bakje voor water. En je neemt een worsteltje. En je gaat hem voorzichtig een beetje borstelen. Of een vlooienbandje. En je zegt. Stil maar, je wordt toch weer beter. Je wordt toch nog een mooi poesje. Of een mooi konijntje. We zullen goed voor je zorgen. Je maakt hem vrij. Je hebt hem gekocht. Maar dan ga je ook naar het hok toe. En je doet de ruif eraf. En je doet hem in jouw doosje. En je neemt hem mee naar jouw huis. Dat is vrijmaken. Kopen. Maar dan is het ook van jou. Dan mag jij ervoor zorgen. Dan heb je recht van spreken. Dan kan niemand meer zeggen. Ook die kwaaie kerel die zo slecht voor dat dier zorgde. Die kan niet meer zeggen. Geef hier. Kan hij niet meer zeggen. Want je zegt. Kijk eens meneer. Ik heb 5 gulden betaald. Het is nou van mij. Nou zal ik ervoor zorgen. Wat is er nou gebeurd? Christus heeft betaald. Die heeft gezegd, wat moet het kosten? Die mens. Die zondaar. Die verloren mens. En toen heeft de vader, ja de vader is niet slecht voor ons geweest, zoals die lelijke kerel die zo slecht voor zijn konijntjes of zijn poesjes hebben. Dat niet. Maar dat bedoel ik ook niet. Maar die vader zegt, kost dat kost alles. Ik wil dat je het doet. Wil je het ook? Ja, zei de Heer Jezus, ik wil het. En wat is er gebeurd? De Heer Jezus heeft gezegd, ik betaal. Ja, maar, dan moet je er naartoe gaan. Ja, dat is goed, zegt de Heer Jezus, ik ga wel. Ik zal alles doen wat u wilt. Maar het kost je leven. Je moet er ook aan sterven. Oh goed. Toen kwam de Heer Jezus en die heeft het allemaal gedaan. Die heeft die hoge prijs betaald. Van zijn leven. Zijn bloed. En toen. Ja, toen had hij de kwitantie. Want zijn vader had gezegd. Je krijgt de heidenen krijg je. En tot aan de einde der aarde die worden van u. En toen. Toen zaten wij nog in dat huis. We waren wel gekocht. De prijs was wel betaald. Maar hoe komen we nou uit het huis? Toen zei de Heer Jezus, ik zal erin gaan en de Heilige Geest. Vader, wilt u de Heilige Geest geven? Want die duivel, die geest van die reus is. Dat is zo'n boze geest, zo sterk. Daar kunnen ze nooit uitkomen. En lieve vader, ze willen er ook niet uitkomen. U hebt gelijk, er is niemand op aarde die goed is. Maar uw geest, onze geest, de geest, de Heilige Geest, die is toch sterker? Die is God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Als die nou is. Ja, dat is goed, zegt de Heilige Geest. Ik ga. De Heer Jezus wil het. Hij bidt erom. De Heer Jezus is zelf al gegaan. om het huis van ons mensen in te komen. Nu komt de Heer Jezus en nu komt de Heilige Geest en die gaan dat huis binnen. Er staat van alles voor. De deur kan niet open, die zit dicht gespijkerd. Maar die gaat open. En God komt binnen. De Heer Jezus, de Heilige Geest. En die reus, die wilde niks van weten, die zegt, blijf af. Die zijn voor mij. Ik heb een contract met die mensen gemaakt. Die mensen die zullen mij dienen, altijd. En straks komen ze bij mij in de hel. Daar blijven ze altijd. Nee, zegt de Heer. Je hebt wel een klein beetje gelijk. Maar je hebt toch ongelijk. Ik heb alles betaald. Ik ben de eigenaar. Ik ben God. Jij niet. Jij wil alleen de mensen maar ongelukkig maken. De duivel, die grote reus, die begint te schreeuwen en tekeer te gaan, maar hij wordt zo beetgepakt en vastgebonden. En daar zitten die mensen, die zitten daar. Die domme, dwaze, zondige mensen, die zitten er helemaal vastgebonden. Hij maakt ze los. Kom, zegt hij. Jullie krijgen een andere baas. Een andere meester. Ik heb alles betaald. Je hebt wel een nieuw hart nodig. Je hebt nieuwe ogen nodig. Nieuwe oren. Want het is heel erg. Maar ik heb de rekening betaald. Kom mee. Nou moet je eens luisteren. Christus heeft met zijn eigen leven ons gekocht. Hij heeft de prijs betaald. Niet aan de duivel. Maar aan de Vader in de hemel. Die rechtvaardig is. Hij heeft ons vrijgemaakt. Toen hij zelf opstond uit de doden. Maar die vrijmaking die gaat door. Door de kracht van de Heilige Geest. Want die geest van Christus. Die komt nu bij ons. Kom er mee. Jullie lijken op de duivel. Verschrikkelijk. Kom. Komen jullie met mij mee. En u neemt ons mee. Naar de kerk. Naar de kerk. Ja, naar de kerk. Kastisatie. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Moeilijk, waarom is dat moeilijk? Nou ja, ik ben altijd gewend geweest om niet te luisteren. Ik ben altijd gewend geweest om mijn eigen zin te doen. Dat was mijn vrijheid, maar het was de zin van de duivel. Dat zie ik niet. Ik ben altijd gewend geweest dat ik uitmaak wat ik zeg, wat ik denk en wat ik doe. Dan word ik in de kerk gebracht, op school, de catechisatie. Daar hoor ik. Wat waar is. Maar ja. Wie loopt daar rond de kerk en in de kerk? Die reus. Je ziet hem niet. Die duivel. Je ziet hem niet. Hij zegt. Ik hoor het niet. Maar hij zegt het wel. Niet luisteren. Zit maar wat te kletsen. Zit maar een beetje te vrijen. Haal het maar toch wel uit. God zegt. Wees eerbiedig. Je zit niet meer in dat huis daar. Met dat helse kabaal. Met die krankzinnigheid. Daar zit je niet. Je bent bij mij thuis. En je moet leren. Wat leren. Naar mij te horen. Kijk eens. Wie daar hangt aan het kruis. Kijk eens, wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Tegen de Heer. Tegen je naaste. Tegen jezelf. Het kan gebeuren dat er opeens een doorbraak lijkt te komen. Tranen lopen over je gezicht. Ik heb het allemaal gedaan. Ben ik zo voor God? Vrees. Maar die reus die wel overwonnen is, maar hij is er nog niet helemaal uit. Die zegt, doe niet zo sentimenteel. Wat heb je nou aan je leven? Hij zegt niet dat dat andere leven in het huis van de duivel, dat dat uiteindelijk het verderf is. Nee, hij zegt, moet je in de kerk kijken, daar heb je dat ook wel. Maken mensen ook ruzie. Mensen gaan soms zelfs ook scheiden. En al die dingen, anders. Moet je daardoor op laten houden? Moet je daardoor nou? Ben je gek. Wees nou eens eerlijk, vind je het nou zo fijn hier? Een poosje met je arm over elkaar te zitten. Is dat nou leuk? Stel nou voor dat er allemaal niks van aan is. Wat dan? Dan kun je toch beter nog een poosje genieten. Het is geen genieten hoor. Het is geen echt genieten, maar dat zegt u er niet bij. Nee. Het is een genieting waar je steeds beroerder van wordt. Steeds leger, steeds akeliger. Totdat je denkt, ik wou dat ik maar dood was. En dan kun je niet meer meedoen en dan geeft iedereen je een schop. Hé, ouwe. Ga eens opzij. Je bent niet meer in tel. Je was een poosje goed. Toen je lekker mee kon doen. En desnoods nog een rondje geven. Toen was hij in tel. Maar nou niet meer. Je krijgt een schop. De duivel denkt, hij is toch voor mij. Laat hem nou maar verrotten. Wat denkt de duivel? Laat hem nou maar. Hij valt zo vanzelf straks bij mij in mijn schoot. Ik heb te meer werk, denkt hij dan, aan die jonge mensen en aan die mensen in de kerk daar. Daar moet ik nou maar echt mee bezighouden. Dat denkt hij. Zo is hij bezig. Zo probeert hij de kracht van Christus, het recht van Christus, de geest van Christus tegen te staan. Ja, in de wereld. Ja, in de kerk juist. In de wereld ligt de duivel op één oor, dan denkt hij, het gaat hier wel goed, het gaat vanzelf. Maar in de kerk is de Heilige Geest en daar heeft hij een kwaai aan. Want die Heilige Geest staat er in de Bijbel, die is sterk. Sterk, niet met atoombommen. Niet zoals de duivel sterk is. Maar hij is sterk in lief. Sterk om ons te overtuigen wie we zijn. Zo vechten die twee machtige legers tegen elkaar. Je bent verkocht, betaald. Vrij. Hoe worden we nou vrij? Dat we uit dat huis komen en dat er een ander is die gaat regeren. Een ander die inbreuk maakt. Een ander die dat totaal verknipte, verdorven, totaal verkeerd. Mijn hele ontvangstinstallatie is Nou ja, dat is eigenlijk een scannertje, hè? Een scannertje, daar kun je een kristalletje op zetten en dan krediet en dat. Ik denk, we zijn, wij zijn net scannertjes. Alles wat niet goed is, alles tik op, dat wil ik ook wel eens hebben. Dat wil ik ook wel eens beleven. Zo gaat het met ons. Daar komt de Heilige Geest, die zegt, hé, ik ken jou. Hoe ken ik jou? Ja, ja, 100 jaar geleden, jouw familie, die wist nergens van. Dat is waar. Ja. Maar ik zie dat jij gedoopt bent. Ik zie dat jij leeft bij dat verbond van God. Ja. Ik moet jou hebben. Ik wil je hebben. Maar jij ziet eruit. Je lijkt wel de duivel zelf. Zo hoor ik je schelden. Zo hoor ik je tekeer gaan. Tegen je moeder. Of je vader. Zo zie ik je oneerbiedigheid in de kerk. Of onder het lezen en bidden. Je lijkt de duivel wel. Die is ook zo oneerbiedig. Die vloekt maar aan. Of hij bidt maar aan. Hij kan van alles. Dat wil ik niet. Je bent duur gekocht. Door de prijs van het leven van de Heer Jezus Christus. Net zoals jij, kind, zegt. Ja, maar ik wil niet dat dat poesje onder de vloer blijft. Ik wil niet dat dat poesje was. Hartstikke ziek en vies. Nee. Dat wil ik niet. Dat zegt God ook. Dat zegt de Heer ook. De Heer zegt, je zult naar mij horen. En die naar mij hoort, zal zeker leven. Maar moeilijk. Moeilijk is het. Je zegt, ja, voor God is het niet moeilijk. Nee, maar ik kan toch niet begrijpen dat God het kan. Ik weet dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat hij zo zei, licht en er was licht. Maar dat God zo'n mens tegendraads, die helemaal niet deugt, dat God dat kan ik niet begrijpen. Het nooit begrijpen. Dat de mens die gewend is te vloeken en te schelden en te razen en te tieren, dat er op een gegeven moment gezegd wordt, kijk, hij bidt. Dat een mens die daar zijn halve leven liep te horsen en te springen misschien, hè, half gek. Kijk eens, hij zingt. Ik zal met mijn ganse hart uw Heer vermelden, Heer, u dankbewijs. Ik zal u in het midden van alle volk op hoge toon met psalmen prijzen. Ik zal mij buigen op uw eis naar uw paleis. Zo gaat God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar zeker hier ook de Heilige Geest zich inzetten. Om ons te vernieuwen. Niet om ons een beetje op te knappen, maar om ons te vernieuwen in die zin dat hij zegt, een nieuw hart, een nieuwe geest. Jezus Christus is het, die moet je hebben. Die zul je hebben. In plaats van het harnas van de duivel zul je een nieuwe mens aantrekken. Jezus Christus, die naar God geschapen is.
In plaats van op die giftige plant, moest je in de wijnstok geplant worden. Anders is niks. Je hebt geen wortel meer. Je wortel was verkeerd. Ik ben de ware wijnstok. Christus door zijn geest vernieuwd. Vervolg. Kunnen hoog of laag springen. Kunt u mee eens zijn of niet. Maar er gebeurt iets. Opeens begint hij vloeken te huilen en zegt hij tegen zijn buurman, zijn overbuurman, lastig jij ook God. En eerst deed hij het zelf nog. Terwijl we in hetzelfde oordeel zijn, wij hebben het verdiend. Maar deze man heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, ontferm u mij. En de Heere denkt aan. Was dat nou een goed werk? Dat was een goed werk. Die man, die had erg in God. Hij had erg in de buurman. En hij had erg in zij. Erg in de Heer Jezus. Erg had hij in de buurman en in zijn eigen. Precies goed. Hij ging niet met een verrekijkertje de hele wereld bestuderen waar het allemaal scheef zat en wat er allemaal moest veranderen. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Dat was de Heilige Geest. Dat was nou gekocht, maar nou ook. Kom jongen, je zal geen andere God voor mijn aangezicht hebben, want ik ben je God. Je zult geen gesneden beeld, ja, het gaat niet altijd vanzelf. Soms dan loopt het bloed uit onze nagels, figuurlijk gesproken. Soms doet de Heilige Geest zulke krachtige dingen dat je zegt, oh, ik breek alles. Maar het is liefde. Het is liefde. Het is eeuwige liefde dat hij ons niet met de wereld in het verderf wil storten. Maar dat hij ons wil redden. Hij wil dat er iets uitkomt van de Heer Jezus. Want hij zal toch Christus verheerlijken? Hoe zou hij dat doen? Dat wat arme zondaren bij Christus schuilen. Maar dat er soms ook zulke verbazingwekkende dingen gebeuren. Dat Stefanus voor zijn vijanden roept. Heere, vergeef ze. Ze weten niet wat ze doen. Reken ze deze zonde niet toe. Kijk, Christus wel. De wonderlijke dingen. Dat doet nou de Heilige Geest. Dat is de goede werker. Dat is de goede werker. Die kan niks kwaads doen. Die doet alleen maar goed. Daarom past het een bedelaar. Niet zoals wij toch ergens allemaal zijn. Want we weten goed, hoop ik dat we allemaal weten waar we eigenlijk zitten. En waar we vandaan komen. Past het ons natuurlijk nooit om te zeggen ik. Want als er iets goeds te zeggen is, dan moet je gelijk zeggen, ja, niet ik, maar de genade Gods die in mij is. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Je moet nooit meer eigenlijk de kant uitgaan van. Jongens, wat zeg je van me? Heb ik dat nou niet, hè? Nee. Nee, ben je dan vergeten waar je vandaan komt? Dat je zo'n gevangene bent van de Satan. En dat hij altijd maar werkt. En doorwerkt.
kunt merken. Blijft toch niet onopgemerkt. Het komt uit in het leven. Die is jouw koning. Met alle vallen, met alle opstaan, met alle gebrek, wie is je koning? Weet de Heer ervan? Dat je soms je nood, je verdriet, je akeligheid, je onmogelijkheid om goed te doen, je schaamte, dat je hem zo verdriet. Weet de Heer ervan? Dat je zegt stilletjes, misschien onder de dekens, dat je juist ineens durft te bidden. Dat je zegt, ach Heer, ik weet geen raad. Doet u het toch alstublieft. Wees u het toch genadig. Zou ik ook mij bij u mogen horen. Wilt u me alstublieft vrijmaken. Ik lees in uw woord dat als u me vrijmaakt, ik dan echt vrij ben. Ik kan het niet begrijpen, Heer, maar wilt u het alstublieft doen. Oh, we zijn er niet uitgekomen, maar een klein stukje. Maar dat geeft niet, laten we de volgende keer nog eens verder gaan. Het is zo belangrijk. Voor ons en voor onze kinderen. Dat we iets mogen leren. Van wat het betekent. Dat die goede werker gekomen is. Om ons uit het huis van de slavernij uit te brengen. Totdat we in het huis des vaders zijn. Met de vele woningen. Amen.